Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede. En van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 107. Psalm 107 en daarvan het vierde vers. En daar lezen wij het volgende. God bracht na tegenheden hen weer op het rechte pad en richtte hun schreden naar een gewenste stad. Psalm 107 en daarvan het vierde vers. Luister wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij Psalm 119, het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren? Gewis, als hij het houdt naar het heilig blad. U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Leer mij van het spoor in uw geboon vervat niet dwalen, Heren. Laat mij niet hulpeloos varen. Als we dat samen gezongen hebben, gaan wij allereerst een aantal versen lezen uit Lucas 2. Namelijk de versen 22 tot en met 24 en ook 39 en 40. En daarna lezen wij nog een gedeelte uit Matthäus 2, namelijk de versen 19 tot en met 23.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu allereerst Lucas 2, vers 22. En als de dagen harer reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelde. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En dan vervolgen wij in vers 39. En als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade Gods was over hem. En dan gaan wij naar Matteüs 2, vers 19. Toen Herodes nu gestorven was, zie de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom in Egypte, zeggende: sta op, neem het kindeke en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls, want zij zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Hij dan opgestaan zijnde heeft tot zich genomen het kindeke en zijn moeder en is gekomen in het land Israëls. Maar als hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was, in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan, maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking kunt u allereerst vinden in Lucas 2. Lucas 2, de versen 39 en 40. En als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heren te doen was, keerden zij weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade Gods was over hem. En dan vervolgens Matteüs 2 vers 23, dat wil ik erbij betrekken vanmorgen. Matteüs 2 vers 23, en daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij een Nazarener zal geheten worden. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. En willen voorbeden doen voor zuster A. van de Zwan van de leden vanwege benauwdheidsklachten. We willen bidden voor en met Jeroen Overbeke, die afgelopen week opnieuw een oogoperatie moest ondergaan. En we willen ook bidden voor onze broeder J. de Koning, onze koster, die een operatie aan zijn hand moest ondergaan. En laten wij de Heer bidden. Groot en eeuwig God in de hemel, het is waar en het blijft waar, dat u nooit zal laten varen wat uw hand begint. Heer, u bent in het paradijs een groot werk begonnen. Ja, u bent van eeuwigheid dat grote verlossingswerk begonnen. En daarom moest u, Heer Jezus Christus, naar de aarde komen. En alles wat u hier op aarde hebt moeten meemaken, dat was naar de raad en de voorzienigheid van u, o Vader in de hemel. En laten wij ook deze morgen, als wij weer meegenomen worden naar de kinderjaren van de Heer Jezus, de Zoon des Mensen, diep onder de indruk mogen zijn van uw raad, van uw voorzienigheid. Want Heere, u leidt elk mensenleven. Maar u hebt ook uw lieve Zoon geleid, toen hij hier Zoon des Mensen werd op de aarde. En het is uw wil geweest dat hij weliswaar geboren moest worden in het stadje Bethlehem, maar dat hij opgevoed werd in het stadje Nazareth. En Heere, dan krijgen wij vanmorgen vanuit de schrift iets te horen over die eerste jaren, toen u als een echt mens, als een echt kind, zoals alle andere kinderen, moest opgroeien in Nazareth. U bent de mensen in alles gelijk geworden, Heere Jezus, uitgenomen de zonde. En dat kwam openbaar in Nazareth. U hebt het niet makkelijk gehad in Nazareth, Heere Jezus, naar uw menselijke natuur. Ook daar hebt u geleden. Ook daar was u de leidende borg. Daar werd u voorbereid op het grote middelaarswerk waartoe u hier op de aarde kwam. En daar mogen wij vanmorgen iets van horen. Laten we diep onder de indruk mogen raken Maar zou u in het bijzonder zo met uw Heilige Geest in ons aller hart willen werken, en dat ook het kindeke Jezus in Nazareth grote waarde, ja alle waarde voor ons gaat krijgen. Want juist omdat u daar wilde zijn, omdat u, o Vader in de hemel, daar uw kind wilde hebben, liggen er zulke rijke vertroostingen voor een mensenkind die zichzelf ontdekt als een zondaar voor God. Aan zichzelf ontdekt wordt als een zondaar voor God. En die ontdekt dat hij geestelijk ook in een Nazareth terechtgekomen is. Maar juist daar, Heere, bij het verachten, bij het onwaardigste onder de mensenkinderen, daar wilde u komen. Uw zondaarsliefde gaat uit naar het slechtste, naar het goddeloosste, naar een mensenkind met de meeste vijandschap. Naar een mensenkind die het gaat uitroepen wanneer hij ontdekt wordt aan zijn zonde en schuld. Ik ben de grootste der zondaren. En juist voor de zulke wordt het zo'n wonder dat u Jezus de Nazarener genoemd wilde worden. O Heere, mag het onderwijs van morgen openvallen. Mag het onderwijs van morgen ook gezegend worden. Heere, u weet, wanneer wij nog Nazareth zijn, zonder geestelijk leven, dat ons hart als een Nazareth is, wil u er dan inkomen, zoals u eens letterlijk in Nazareth kwam, om daar dat geestelijke leven te wekken, om dat geestelijke leven te werken, om te leren verstaan dat diepe, diepe geheim wat Paulus ontdekt heeft op de school van vrije genade. Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. O Heere, zou u zo nog wonderen willen doen en zondaren willen bekeren. En waar u dat werk begonnen bent. En we staan zo van verre. En we voelen ons zo in Nazareth. Zou u vanmorgen uzelf willen openbaren dat u juist daar wil zijn, bij een zondaar die zo van verre staat. Wilt u ze naderbij brengen en degene die u hebben leren kennen, dat ze nog meer van u mogen leren, Heere, want we raken toch nooit uitgeleerd. Zo zijn onze ogen op u. Zou u zo vanmorgen in ons midden willen zijn, dat ook de kinderen en de jonge mensen het mogen begrijpen. En laat ook onze kinderen en jonge mensen mogen verstaan dat u, Heer Jezus, ook jong bent geweest. Ook 2 jaar, 4 jaar, 8 jaar, 16 jaar bent geweest. En dat u daarom zo goed kan begrijpen wat kinderen en jongeren ook op jonge leeftijd meemaken. Ook in de donkere tijd waarin we leven. En laat het dan ook nog moed geven en hoop geven voor vaders en moeders, voor grootouders die worstelen om het behoud van hun kinderen en kleinkinderen. Heren, wat liggen er veel lessen in de geschiedenis opgesloten. Zegen het, Heren. En zo mogen we elkaar weer opdragen als gemeente, als gemeente voor uw heilig aangezicht mogen verschijnen hier in de kerk en ook als we thuis mee mogen luisteren. Alle zorgen en noden zijn u bekend. U kent rouw en verdriet, u kent ziekten, u kent moeiten in gezinnen, ja, u weet alle dingen. We dragen hier bijzonder onze zuster van de Zwan aan u op. Ze kreeg het weer zo benauwd, Heren. En het hartritme ging zo tekeer. Wilt u met haar zijn, Heer, als de gedachten zich vermenigvuldigen, ook bij het klimmen van de jaren, en zou u tot haar ziel willen spreken? Wilt u haar gedenken, Heren, en de medicijnen zegenen? We danken u ook, Heren, dat de operatie bij Jeroen goed mocht gaan, al ging het niet vanzelf tijdens de operatie en moest het alles langer duren. En Heer, hij is er daarna ook zo naar van geweest. Heren, wilt u met hem zijn? Want we weten ook niet hoe het in de toekomst gaat. Welk een licht hij weer in zijn ogen terug mag krijgen. Maar Heren, en dat hij op u mag zien. En dat uw ogen over hem open zouden zijn. En wilt u met hem zijn, met zijn vrouw en gezin. Ook de onbekende toekomst in, Heren, waarin we ook niet weten of hij nog op zijn schip zal kunnen blijven varen of niet. Het ligt alles in uw handen. Wilt u zich over hen ontfermen. Hartelijk dank voor alles wat u tot hiertoe gaf, maar wilt ook verder met hen optrekken. Wilt ook met onze kosten zijn, met broeder de koning. Hij moest aan zijn hand geopereerd worden. U weet welke pijn hij daaraan gehad heeft, dat hij herstellen mag. Heere, wilt u hem met hem zijn en dat hij boven alles uw gunst mag ervaren, juist op deze uw dag, als hij uw woord samen met zijn vrouw mag beluisteren. Heere, zo zijn onze ogen op u. Zou u ons willen gedenken in uw gunst? Wij hebben niets verdiend, maar we vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Ik krijg gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. 3 collecten. De eerste voor de eredienst. De tweede voor de onderhouding kerk en pastorie. En de derde voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegen u en uw gaven. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij zingen op Psalm 71. Het 4e, het 5e en het 12e vers. Zo gij van dat ik werd geboren, ja van het eerst begin, mij niet uit tedere min had ondersteund. Ik ware lang verloren, dies doe ik in gezangen, u steeds mijn lof ontvangen. En wat er verder volgt, Psalm 71 vers 4, 5 en 12. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 22 en daarvan het 12e vers. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heer. Dat Jacob's zaad zijn grote naam vereer, ontzie hem toch, o Israël, en leer vertrouwend wachten. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten, noch oor, noch oog van mijn verdrukking wenden. Maar hij verhoort wanneer ik uit ellende riep naar omhoog. 12e vers van Psalm 22, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, op Goeree Overflakkee werd halverwege de 15e eeuw een prachtige boerderij gebouwd, die nog steeds bestaat. Maar eeuwen daarna raakte deze boerderij in verval en werd men genoodzaakt om deze boerderij onbewoonbaar te verklaren. Maar halverwege de 20e eeuw was er iemand die wilde deze vervallen boerderij gaan opknappen. En dat is gebeurd. En er ontstond weer een prachtig gebouw. En wat werd er toen van die oude boerderij gezegd? Het volgende. Van onbewoonbaar verklaard naar onverklaarbaar bewoond. Ik herhaal dat even. Van onbewoonbaar verklaard naar onverklaarbaar bewoond. En zeg nou zelf, is dat nou ook niet van toepassing als de Heere met zijn geest gaat werken in het hart van een zondaar? Want wat is een zondaar? Wat kun je een zondaar mee vergelijken? Ja, inderdaad, jongens en meisjes, met zo'n vervallen woning die onbewoonbaar verklaard is, want daar woont God niet meer vanwege de zonde. Maar wat een wonder dat juist in zo'n vervallen woning, onbewoonbaar verklaard, de Heere wil komen en Hij die woning van ons hart gaat vernieuwen, totaal gaat restaureren, zodat een zondaar wederom geboren wordt. En is het dan niet waar dat van een wedergeboren hart gezegd kan worden, onverklaarbaar bewoond? Want wie kan het onder woorden brengen dat die grote drie-enige God dat boze, vuile hart van een zondaar wil vervullen? En dat ligt ook op in de geschiedenis die deze morgen onze aandacht vraagt. Want onze tekst zegt dat het kind Jezus in de stad Nazareth teruggekeerd is, met zijn vader en moeder, nadat zij de wet van Mozes hebben vervuld. En daar heeft hij gewoond, totdat hij 30 jaren oud was. En zoals hij daar gewoond heeft, letterlijk in dat stadje Nazareth, zo wil hij ook wonen in een zondaarshart. En laten we zo eens naar deze geschiedenis gaan luisteren. We schrijven ons thema boven de prediking, het kind Jezus in Nazareth. Het kind Jezus in Nazareth, drie gedachten. In de eerste plaats zijn weg naar Nazareth. In de tweede plaats zijn kinderjaren in Nazareth. En vervolgens zijn naam vanwege Nazareth. Het kind Jezus in Nazareth, drie gedachten. Naar aanleiding van vers 39, zijn weg naar Nazareth. Naar aanleiding van vers 40, zijn kinderjaren in Nazareth. En als we dan ook Matthäus 2 vers 23 erbij gaan betrekken vanmorgen, ten derde zijn naam vanwege Nazareth. Het begin van vers 39 geeft een tijdsaanduiding aan. Jozef en Maria zijn weer teruggegaan naar hun woonplaats Nazareth, nadat ze volbracht hadden alles wat in de wet van de Heere geschreven stond. En we weten inmiddels wat dat geweest is. We hebben gehoord over de besnijdenis op de 8e dag na zijn geboorte, dat was naar de wet des Heren. We hebben vorige week gehoord hoe hij als een kind van 40 dagen in de tempel werd voorgesteld, hoe het reinigingsoffer gebracht moest worden en hij voor 5 sikkelen gelost moest worden. Ook dat was naar de wet des Heren. En inderdaad, in geloofsgehoorzaamheid hebben Jozef en Maria deze wetten gehouden. totdat alles voleindigd was. Maar gemeente, nu was er nog iets dat plaats moest vinden na Gods wil. Er was nog meer gebeurd wat voleindigd moest worden. Want als we in vers 39 de uitdrukking tegenkomen, de wet des Heren, naar de wet des Heren, betekent dat niet alleen datgene wat de Heren eeuwen geleden op de berg Sinaï aan Mozes bekendgemaakt had. De 10 geboden en heel de ceremoniële eredienst. Want het woordje wet in het Oude Testament betekent veel meer dan alleen de wet van de 10 geboden en de ceremoniële wet. Het woordje wet des Heren in het Oude Testament duidt dikwijls op het hele Oude Testament. En zo zong David in Psalm 19 vers 8, de wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. De getuigenis des Heren is gewis, de slechte wijsheid gevende. En onze kanttekenaren die merken dan heel terecht op bij de uitdrukking de wet des Heren. Dat is zijn woord, dat getuigt van zijn wezen, van zijn wil en van zijn werken. Dus dat woordje wet is meer dan alleen de wet van Mozes. Het is ook meer dan de eerste 5 boeken van Mozes. Het wordt hier gebruikt als het hele Oude Testament. Nou, tegen die achtergrond gaan we weer een vraag stellen. Wat moest er dan nog meer gebeuren naar de wet des Heren, naar het woord des Heren, naar de wil des Heren, voordat zij uiteindelijk in het stadje Nazareth terechtgekomen zijn? Ja, dan moeten wij weer schrift met schrift gaan vergelijken. En daar hebben wij naast Lucas ook een gedeelte uit Matteüs gelezen. Want na die voorstelling in de tempel, 40 dagen na de geboorte van de Heer Jezus, heeft namelijk nog iets plaatsgevonden. En dat weten jullie wel, jongens en meisjes. Want uit het verre oosten zijn wijzen gekomen. Die zochten het kind Jezus, de geboren koning der Joden. En een grote reis hadden zij ervoor over om dat kindeke te zoeken en te vinden. En wij weten hoe ze uiteindelijk in de stad Jeruzalem gekomen zijn, omdat ze aanvankelijk dachten dat daar de geboren koning der Joden wel te vinden was. Maar hij was daar niet te vinden. Hij was nog in Bethlehem. Nee, niet in Nazareth, in Bethlehem. En daar hebben ze hem uiteindelijk gevonden. Maar we weten van die vraag van koning Herodes, die zo ontsteld was toen hij hoorde dat er een koning der Joden geboren was. En hij zag het al helemaal gebeuren dat hij van de troon gestoten zou worden en die geboren koning der Joden in zijn plaats zou regeren. En dat wilde hij niet. En dan merk je hoe Herodes helemaal in de macht van de duivel verkeerde. En hoe de duivel hem dat plan ingaf. Toen hij merkte dat de wijzen niet meer naar hem teruggekomen waren om te vertellen waar dat kindeke te vinden was. Dat hij tot die gruwelijke kindermoord gekomen is in Bethlehem en omstreken. Alle kinderen van 2 jaar oud en jonger werden op een gruwelijke wijze door zijn soldaten vermoord. Maar nee, niet het kind Jezus. Want God de Vader heeft zijn geliefd kind Jezus in veiligheid gebracht. En hij heeft hem gebracht in Egypte. Want de tijd van zijn sterven was nog niet aangebroken. Daarvoor zou hij nog 33 jaar op de aarde moeten zijn. En kijk, toen Jozef en Maria geruime tijd in Egypte zijn geweest, toen kwam daar het bevel dat ze terug moesten keren uit Egypte. En ook dat was naar het woord des Heren. Dat was naar de wet des Heren. Want de profeet Hosea heeft het geprofeteerd. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ook dat moest dus volbracht worden. En toen dat alles volbracht was, toen ging Jozef, Maria en het kind Jezus naar Nazareth. Dus tussen de versen 38 en 39 van Lucas 2 moeten wij heel de geschiedenis van de wijzen uit het oosten, de kindermoord in Bethlehem, het verblijf in Egypte een plaats geven. En daarna zijn zij teruggekeerd naar hun stad Nazareth. Ja, dat was het moment en dat die gruwelijke moordenaar Herodes ook moest sterven. En werd hij rechtvaardig gestraft voor zijn gruweldaad. En toen deze man gestorven was, kwam de Heer in een droom tot Jozef en moesten ze terugkeren naar het land waar ze hoorden. Ja, naar Nazareth, naar Galilea. Maar Jozef had daar hele andere gedachten over sinds de geboorte van de Heer Jezus Christus in Bethlehem. Hij heeft gedacht, wij moeten terug naar Bethlehem en daar zullen wij gaan blijven. Want het was toch op een wonderlijke wijze dat ze daar in Bethlehem terechtgekomen waren. Door dat bevel weliswaar van die keizer daar in Rome, maar zij zagen hoger, het was Gods leiding geweest, dat ze op het juiste moment in Bethlehem aangekomen waren. Daar is de Heer Jezus toch geboren, in de stal van Bethlehem. Daar werd toch zijn woord vervuld, wat de profeet Micha heeft gesproken, en gij Bethlehem Ephrata. Jozef ging aanvankelijk denken dat ze nooit meer terug zouden keren naar Galilea, maar naar Judea. En daar zullen ze verder leven en daar zal het kind Jezus opgroeien. Maar wat moest Jozef leren? Wat een mensenkind en met name Gods kerk altijd moet blijven leren. Dat Gods gedachten altijd hoger zijn dan mensengedachten. En ook hier blijkt dat weer, want God de Vader wilde niet dat zijn kind in Bethlehem zou opgroeien. Maar God de Vader had besloten van eeuwigheid dat hij in Nazareth zou opgroeien en dat hij daar voorbereid zou worden op het grote middelaarsambt waartoe hij naar de aarde gezonden was. Kijk, en daarom moest Lucas geleid door de Heilige Geest schrijven in onze tekst, vers 39... En als zij alles voleindigd hadden, naar de wet des Heren te doen was, keerden zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth. Wat was Nazareth voor een stadje? Het is de moeite waard om dat eens even op ons in te laten werken, want wat wij vanmorgen horen, gemeente, is evangelie. En om dat evangelie in onze tekst te ontdekken, moeten we echt helder hebben wat Nazareth is. Ja, het lag in de noordelijke provincie Galilea. Het was maar een heel klein, onbeduidend stadje. Het blijkt alleen al uit de naam Nazareth. Dat betekent twijgje, reisje. Daar kom ik straks nog even op terug. Nee, Nazareth en ook de provincie Galilea stonden niet hoog aangeschreven bij het overige deel van het beloofde land. Als je in Nazareth werd geboren, dan was je veracht. Als je in de tijd van de Bijbel daar leefde, dan werd je de Nazarener genoemd. Het was in de tijd van de Bijbel een scheldwoord. En daar lagen verschillende oorzaken voor. Allereerst woonden daar werkelijk de armste mensen van Kanaan. Jozef en Maria waren ook heel arm. En volgens leefden daar niet alleen Joden, maar daar leefden ook heidenen. Die van de omliggende volkeren het land Kanaan waren binnengetrokken. Met alle gevolgen van dien, hun cultuur hadden ze meegenomen, hun gewoonten hadden ze meegenomen, hun godsdienstigheid hadden ze meegenomen. Daarom spreekt Jesaja ook van het Galilea der heidenen. Kortom, het volk dat in Galilea woonde en ook in Nazareth woonde, was werkelijk een volk dat in de duisternis woonde. Dat woonde in de schaduw van de dood. Wie daar woont en met name in het stadje Nazareth, zo blijkt uit de schriften en uit de ongewijde geschiedenis, was werkelijk veracht en de onwaardigste onder de mensen. En daar, in Nazareth, in dat verachte, heidense Galilea, daar wilde de Vader zijn zoon hebben. Daar moest hij van een kind opgroeien tot een volwassen man. Maar was dat wel een geschikte plaats, gemeente, voor de Heer Jezus Christus? Moest hij nou echt opgroeien in zo'n verachte plaats? Ja, zo'n meest verachte plaats in het land Kanaan, met al die heidense invloeden. Moet hij nou echt daar in dat stadje Nazareth zijn kinderjaren gaan doorbrengen? Was het niet veel beter geweest als de Heer Jezus in de Godstad Jeruzalem op zou groeien, dicht bij de tempel, waarvan we volgende week zullen horen dat hij daar zo graag was, in het huis des vaders, om bezig te zijn met de dingen van zijn vader? Of was misschien dat lieflijke stadje Bethlehem niet beter geweest, waarin alle rust en stilte kon opgroeien, om straks de middelaar Gods en de mensen te zijn? Nee, gemeente, de Vader wilde hem in Nazareth hebben. Maar waarom toch? Welke prediking gaat daar nou van uit? Dat Christus nou wil wonen in de meest verachte buurten, in de meest grote armoede, in de vuile achterbuurten van de zondige aarde, waar zulke slechte mensen leven, omdat zijn hart vervuld is met onuitsprekelijke zondaarsliefde. Want ook van dat stadje Nazareth gold: ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk daar waar de troon des Satans is, en juist daar wilde hij zijn. Want al was het de wil van zijn vader dat hij in Nazareth zou opgroeien, het was ook zijn hartelijke wens om de wil van zijn vader te doen. Want gemeente, Christus zoekt het verlorene. Zijn liefde gaat uit naar het verachte, naar het slechte, naar het onedele van deze wereld. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren ligt. Hij wil intrek nemen in die geestelijke huizen die onbewoonbaar verklaard zijn. O, wie is er zo'n huis in ons midden? Wie is er zo'n verlorene? Jawel, we zijn in het allemaal. Want allemaal zijn wij terechtgekomen in een geestelijk Nazareth. Maar bent u er al achter gekomen? Hebt u het al ondervonden? Is het bevinding voor u geworden omdat het zo in de schriften beschreven staat? Ben je er ook achter gekomen dat je van nature in ver afgelegen streken terechtgekomen bent? Dat je buiten de gemeenschap met God terechtgekomen bent door je eigen schuld? O, wie dat gaat ontdekken, wordt echt verslagen in het hart. Die gaat die buigen voor God, want hij komt erachter hoe het komt dat hij zo ver bij God vandaan gegaan is. Het is vanwege zijn zonde, en toch dorst zijn ziel naar God. En het wordt echt een levensvraag, en ik hoop dat het ook uw en jouw levensvraag is. Hoe komt dat weer goed? Hoe kom ik weer in een verzoende verhouding met God? Hoe zal ik weer in gemeenschap met God kunnen komen? Ik sta zo van verre, ik ben zo ver afgedwaald, ik ben terechtgekomen in een geestelijk Nazareth. In dat verachte, buitengesloten Nazareth. Bij wie is dat zo? Wie heeft het zo ondervonden of ondervindt het vandaag op deze wijze? En wie roept vanuit die toestand, o God, hoor mijn geschrei, merk op mijn gebed, van het einde des lands roep ik tot u. Als mijn hart oversteld is, leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. En je weet niet hoe het zelf goed moet komen. Luister eens wat er in de schriften geschreven staat. Want alzo, zegt de Hoge en de Verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is, ik woon in de hoogte, ja zeker, en in het heilige hierboven, ja zeker, maar ook bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is, opdat ik levend make de geest der nederigen en opdat ik levend make het hart der verbrijzelden. En waarom wil de Heere zich zo openbaren? En waarom openbaarde hij zich zo in zijn woord? Omdat Christus wilde afdalen in uw verlorenheid. Kijk, dat predik nou, zijn weg naar Nazareth. Daar heeft hij gewoond, gemeente. Daar groeide hij op, jongens en meisjes, zoals jullie ook opgroeien. En daar werd hij voorbereid op dat grote werk wat hij straks aan het einde van zijn leven zal gaan doen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, zijn kinderjaren in Nazareth. Het woord kind laat het ons al zien, want in het Grieks wordt een woord gebruikt dat niet meer doet denken aan een pasgeboren kind, een zuigeling, maar dat doet ons denken aan een kind dat al wat ouder geworden is. En daarom geloven wij dat hij tussen de 1 en de 2 jaar geweest is, toen hij in Nazareth terugkeerde met zijn vader en moeder Jozef en Maria. Daar groeide hij op, in dat gezin. Daar kreeg hij een plaats in de woning die Jozef en Maria daar hadden. Nou, daar moeten we ons maar niet te veel van voorstellen, van die woningen daar in Nazareth toen en daar. Het is inmiddels duidelijk voor ons dat het werkelijk een heel arm stadje was. Ik las ergens dat we het ons maar moeten voorstellen als zo'n buitenwijk van een grote stad waar allemaal van die krotjes staan. En ik kan me dat echt voorstellen dat het zo geweest is. Te meer omdat Paulus in het Nieuwe Testament zegt dat Christus arm geworden is, daar hij rijk was. Die huisjes daar in Nazareth van die hele arme mensen was niet meer dan 1 ruimte. En in die 1 ruimte, daar leefden ze, daar werd gekookt, daar sliepen ze. En in het geval van Jozef was dat ook nog zijn werkplaats als het buiten te koud was. En daar leefde de Heer Jezus, in zo'n kleine woning. In zo'n armzalige woning. Daar zorgde moeder Maria voor hem. Daar werkte vader Jozef als timmerman. Maar in dat gezin werden nog meer kinderen geboren. Want de Heer Jezus had naar zijn menselijke natuur ook broers en zussen. We kunnen dat lezen in Matteüs 13. Is deze niet de zoon des timmermans? En is zijn moeder niet genaamd Maria? En zijn broers Jacobus en Jozes en Simon en Judas? En zijn zusters, zijn zij niet allen bij ons? Dus de Heer Jezus was daar niet het enige kind in die kleine woning. Daar heeft een heel gezin gewoond. Kun je het voorstellen? En dat viel niet mee voor de Heer Jezus. Moet u eens een ogenblik indenken. We hebben het over de Zoon des Vaders. We hebben het over Gods beminde Zoon, die van eeuwigheid bij de Vader was. Die in de schoot van de Vader verkeerde. Die als een voedsterling voor zijn aangezicht was. Die het vermaak was van de Vader. die de gunst en de liefde van de Vader in de allerhoogste trap heeft ondervonden. Wat was er een tere band tussen de Vader en de Zoon van eeuwigheid. Wat is de Heer Jezus rijk, onnoemelijk rijk geweest van eeuwigheid in de gemeenschap met zijn Vader. Maar wat een groot contrast tussen die heerlijkheid in de hemel en dat wonen in Nazareth, in dat krotje. Te midden van zijn broers en zussen die hem totaal niet begrepen. Te midden van mensen, inwoners van Nazareth die hem verachten. Niemand begreep hem. Als kind van 4 niet, als kind van 8 niet, als jongere van 16 niet. Niemand begreep hem. Want hij was zo anders, gemeente. Hij kwam openbaar in de zuiverste vorm van de vreze des Heren. Hij zondigde nooit. Altijd was hij gehoorzaam aan zijn vader en moeder, jongens en meisjes. En dan kan jij wel eens zeggen, nee mama, dat doe ik niet. Maar de Heer Jezus zei het nooit. Ja mama, dat doe ik. Als Maria wat vroeg. Hij maakte nooit ruzie met zijn broers en zussen. Hij vloekte nooit. Hij maakte nooit zondige grapjes. Hij heeft nog nooit wat gestolen. Misschien heb je wel eens geld gestolen van je moeder. Uit de portemonnee deed de Heer Jezus nooit. En ik weet het wel, ze waren heel arm, maar ik doe het. Ik zeg het even voor de duidelijkheid. Stel dat er nou in die eenvoudige woning ook nog een potje stond met snoepjes. De Heer Jezus zou er nooit eentje gepakt hebben zonder te vragen. Hij plaagde nooit iemand. Hij ging nooit uit. Met heidense mensen die daar ook in Nazareth woonden. Hij is nooit dronken geweest. Hij ging zuiver om met zijn lichaam, ook toen hij ouder werd, toen hij in de puberteit kwam. Hij overtrad nooit het 7e gebod. En altijd, elk uur, elk ogenblik, dag en nacht, was hij volkomen gehoorzaam aan al de geboden van zijn vader. Nou gemeente, dat moet opgevallen zijn, juist in zo'n stadje Nazareth. Ook te midden van het gezin van Jozef en Maria. Maar ach, hij werd niet begrepen. En we weten vanuit de Heilige Schrift dat zijn broers en zussen in hem niet de beloofde Messias hebben gezien voordat ze tot bekering kwamen. En dat gebeurde pas na de opstanding. Ja, hij werd veracht in Nazareth. Wat moet dat moeilijk geweest zijn als je hem zo voor je ziet, als een kind, als een tiener, als een puber. En een echt mens. En ondanks dat, ondanks deze moeilijke weg, wat lijden voor hem was. Want hij leed niet pas toen hij 33 jaar was. Hij leed al als een kind van 2, van 5, van 8, van 16 jaar. Hij heeft de ganse tijd van zijn leven geleden. Ook in Nazareth. En juist te midden van dat lijden was zijn vader met hem. Want dat blijkt uit vers 40. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem. Inderdaad, hij groeide op als een echt kind. Eerst kreeg hij borstvoeding van Maria. En toen hij een jaar of 3, 4 was, moest hij ook leren brood te eten. En zelf te drinken uit een beker, zoals jullie dat ook hebben geleerd, jongens en meisjes. Hij moest leren kruipen. Hij moest leren lopen. En moeten we het niet voorstellen dat toen de Heer Jezus kon lopen dat het gelijk goed ging. Hij is in alle dingen verzocht geweest. En ouders, je ziet het zo voor je. Hoe je kinderen die eerste stapjes zetten van de bank naar de tafel. En dan valt het kind weer op de grond. Heeft de Heer Jezus ook meegemaakt. Dat is geen inlegkunde hoor. Hij is in alle dingen verzocht geweest, uitgenomen de zonde. Hij moest opgroeien als een echt kind. Hij moest leren spelen. Hij moest alles leren wat ook een kind moest leren. Hij groeide. Hij werd groter. Hij werd sterker. En Maria moest met de beperkte middelen die ze had, elke keer weer nieuwe kleren voor het kind Jezus naaien. Hij werd als een jongen steeds groter. En dat is het eerste stukje van vers 40. Het kindeke wies op, het groeide. En dan het tweede, hij werd gesterkt in zijn geest. Dat wil zeggen dat hij ook in zijn hart, in zijn ziel, een ontwikkeling moest doormaken. Jawel, het kind Jezus was een heilig kind. Hij had geen boos hartje. Hij had een zuiver, oprecht hart. Maar na de leeftijd moest dat ontwikkelen. Hij kwam op de wereld met één en al geestelijk leven. Maar vergist u niet, dat moest ook ontwikkelen. Ook voor de Heer Jezus gold het. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Was ik gezind als een kind. Overlegde ik als een kind. Niet alleen als het gaat om het tijdelijke leven, maar ook als het gaat om het geestelijke leven. En dat geestelijke leven wat in beginsel in zijn ziel aanwezig was, zonder zonde, moest ontwikkelen in overeenstemming met zijn leeftijd. Laat ik het gewoon heel eenvoudig zeggen, gemeente. Toen de Heer Jezus moest leren praten en woordjes moest leren zeggen, ging dat natuurlijk in het begin heel anders als toen hij wat ouder geworden was. Maar zodra hij kon spreken, zodra hij die eerste woordjes kon spreken, spraken die woordjes van dat zuivere geestelijke leven wat in zijn ziel aanwezig was. En als hij over de dingen van zijn vader sprak, dan sprak hij naar zijn leeftijd. We moeten niet denken dat hij als een kind van 3 over zijn vader sprak alsof hij al een man van 30 was. Nee, hij sprak als een kind van 3. Hij moest gesterkt worden in zijn geest. En daarbij moest hij ook als kind ontdekken dat hij in een wereld gekomen was die in het boze lag. Naar zijn goddelijke natuur wist hij dat natuurlijk wel. Maar naar zijn menselijke natuur moest hij dat bewust worden. Hij moest naar zijn menselijke natuur bewust worden als zo'n klein kind in Nazareth, dat zijn vader hem gezonden had, gemeente, in gelijkheid van ons zondige vlees. Als klein kind moest hij gaan leren wat het was om zijn rechtvaardige ziel te kwellen te midden van al die zonde en ellende. Is het dan te begrijpen dat hij gesterkt moest worden in de geest? En zoals je het vanuit de grondtekst ook mag vertalen, gesterkt moest worden door de geest. Hij werd ook vervuld met wijsheid, staat het ten vierde in vers 40. En ook nu moeten we weer heel realistisch denken. Hij had als kind van 3 nog niet het verstand als een man van 20. Dat moest ontwikkelen. Ook het denken van het kind Jezus. Hij moest ermee vervuld worden. Het werd steeds meer. Eerst was die wijsheid klein. En naarmate hij groter werd, werd die wijsheid ook vervuld. En wat hield dat in? Nou, de Heer Jezus heeft ook wijsheid ontvangen om te kunnen leren, om te kunnen lezen, om te kunnen schrijven. Hij moest wijsheid ontvangen om te kunnen spreken, om te kunnen rekenen, om straks ook te kunnen begrijpen als hij zijn vader ging helpen als timmerman. Maar vooral moest hij vervuld worden met wijsheid, omdat zijn hart vervuld was met verstand van God en goddelijke zaken. En hoe groter hij werd, hoe duidelijker het openbaar kwam, welke wijsheid het kind Jezus had, als het gaat om zijn vader en de dienst des Heren en het woord des Heren. En straks, als hij dan een jongen van 12 jaar is en hij mag mee naar de tempel, komt dat des te meer openbaar. En dan het vierde, de genade Gods was over hem. Ook dat moeten wij goed verstaan. De Heer Jezus had natuurlijk niet genade nodig zoals een verloren zondaar genade nodig heeft. Dat is die onverdiende genade die een verloren mensenkind uit zijn volheid ontvangt. Maar als hier staat dat de genade Gods over hem was, dat betekent dat God een welgevallen in hem had. Het betekent dat al die jaren in Nazareth de vader in gunst op hem neerzag. En dat kon het kind Jezus niet missen, want hij is in een staat van vernedering, gemeente. Hij heeft de ganse tijd van zijn leven op aarde geleden. Hoe heeft het kind Jezus juist in Nazareth de genade van God nodig gehad toen hij daar opgroeide? Welke lessen liggen hier nu in opgesloten voor ons nu vandaag? Ik zou u vanmorgen 3 lessen willen meegeven. De eerste les kunnen wij vinden in de praktijk van het gezinsleven. Onze kinderen groeien ook op in een wereld die niet gemakkelijk is. Een wereld die je kan vergelijken met het stadje Nazareth. En ongetwijfeld zijn er ouders in ons midden die bij tijden wel eens bevreesd zijn voor de toekomst. Welke moeilijke, donkere tijden gaan we nog beleven? We zitten er al middenin. Wat gaat er allemaal op ons afkomen? Wie kan mijn kinderen en kleinkinderen bewaren voor het kwaad? Dat kunnen ouders niet, dat kunnen de kinderen zelf niet, dat kunnen onze jonge mensen zelf niet. Wat een vrees kan er in het hart ontstaan om in deze tijd, in de 21ste eeuw, met alles wat er ontwikkelt, wat er razendsnel ontwikkelt, onze kinderen op te voeden in de vrezen des Heren. Maar zie dan in die nood en worsteling eens op dat heilige kind Jezus in dat verachte heidense stadje Nazareth. Hij groeide ook op een plek met zoveel gevaren. Hij groeide ook op waar zoveel heidense invloeden waren. Hij was ook daar op die plaats waar de Joden met verachting op neerzagen. En toch, hij bleef staande in zo'n zondige, donkere omgeving. Zou hij het dan niet weten hoe onze jonge mensen het vandaag ervaren? Zal hij het dan niet weten hoe moeilijk onze kinderen het soms niet kunnen hebben? Zal hij het dan niet weten hoe vaders en moeders soms worstelen met hun kinderen? Dan ligt er een troost in dat hij in Nazareth opgroeide als een kind, als een jongere, tot de volwassenheid. En dan de tweede les die ik hierin zie. Wie nou door genade een leerling mag worden op de school van vrije genade, die wordt een ware discipel van de Heer Jezus. En iemand die geestelijk een discipel, een volgeling van Jezus mag worden, die gaat leren om zijn voetstappen te drukken. Want de Heer Jezus heeft gezegd, een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. En zo zullen al Gods kinderen op allerlei verschillende manieren hun eigen Nazareth gaan ervaren. Waar ze zich soms zo eenzaam voelen, waar soms zoveel onbegrip kan zijn, waar ze soms zo'n last kunnen hebben van de wereld, waar ze soms zo'n last kunnen hebben van de uitwendige godsdienst om hen heen. Maar luister, kerk van Jezus de Nazarener, u gaat geen vreemde weg, u gaat de weg van uw meester. U gaat de weg waarin hij u voorbereidt op het vaderhuis hierboven met zijn vele woningen. En al heb je het soms moeilijk in je eigen Nazareth, in de hemel is Christus, die als de medelijdende hoge priester neerziet en zo goed weet wat het is om in een Nazareth te moeten zijn. Hij die in alle dingen verzocht is geweest, uitgenomen de zonden, hij zal zijn kerk in een persoonlijk Nazareth nooit begeven en nooit verlaten. Maar wat zal hij doen ervaren? Juist voor de kerk des Heren in hun eigen persoonlijke Nazareth. En dan kom ik bij onze derde les. Datgene wat onze tekst nou zegt, met name in vers 40, wat daar beschreven staat, dat gaan nou ook de ware gelovigen ervaren als Christus op een geestelijke wijze in het Nazareth van hun hart gaat wonen. Dan komt er een opwas in de kennis en de genade van Christus. Dan begint dat geloof in hem en de kennis van hem heel klein, maar het zal groter worden. Want elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van die weldaden en van dat heil deelgenoot. Hij zal ze groter maken. En zoals Christus in Nazareth groeide en groter werd, zo zal hij ook in de ziel van zijn kerk groter worden. En dat geloof dat de Heilige Geest in je ziel gaat werken, dat zal je gaan versterken. Zoals het kind Jezus gesterkt werd in de geest. En je verstand wordt meer en meer verlicht, zodat je steeds meer verstand gaat krijgen van God en goddelijke zaken. En al is de strijd op aarde hier soms moeilijk. En heb je het ook soms zo moeilijk in je eigen Nazareth? Nochtans zal Gods kerk ervaren wat Christus in Nazareth ervaren heeft. En de genade Gods was over hem. Om uit zijn volheid steeds weer genade voor genade te mogen ontvangen. Wat zijn er aan lessen te leren uit die kinderjaren van het kind Jezus in Nazareth. Maar ook in de naam die Christus heeft gedragen. En dan gaan we naar Matteüs 2 vers 23. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden waardoor de profeten gezegd is dat hij een Nazarener geheten zal worden. Onze laatste gedachte, zijn naam vanwege Nazareth. Dat het kind Jezus in Nazareth moest opgroeien, dat had de vader duidelijk geopenbaard aan Jozef en Maria. Maar Matteüs die zegt dat het in het Oude Testament al geprofeteerd staat, stond. Want we hebben het gelezen, opdat vervuld zou worden waardoor de profeten gezegd is dat hij een Nazarener geheten zal worden. Niet een Nazireer, zoals bijvoorbeeld Simpson, dat is wat anders. Het gaat hier puur om de Nazarener, dat is wat anders. Maar nu komen we met een moeilijkheid. En misschien hebt u een van de vragen, de gespreksvragen van tevoren al gezien, waar ik ook een vraag over gesteld heb. Waar staat dat nou in het Oude Testament geprofeteerd dat Jezus de Nazarener geheten zal worden? Nou, dan kun je zoeken wat je wil, maar je komt nergens in het Oude Testament een tekst tegen waar letterlijk staat: en hij zal de Nazarener geheten worden. Staat nergens. Hoe kan dan Matteüs dat toch zeggen? Hoe kan Matteüs nota bene zeggen dat het niet één profeet is geweest, maar dat de profeten gezegd hebben dat hij de Nazarener geheten zal worden? Nou, dan moeten we wat dieper graven in de tekst, en dat kunnen we in onze vertaling ook inderdaad niet zo vinden, maar dan zullen we toch eventjes naar de grondtekst van Gods woord moeten. Het woord Nazareth of Nazarener is afgeleid van een Hebreeuws woord. Het Hebreeuwse woord netzer. En dat betekent spruit of twijgje of rijsje. Nou, die woorden komen we wel in het Oude Testament tegen, meerdere keren zelfs. De profeet Jesaja heeft erover gesproken, Jeremia en Zacharia, dat Christus zou komen als een rijsje, als een spruit, als een netzer. En daarom zal hij zo genoemd worden. Maar wat wil Lucas nou benadrukken? Wat wil Matteüs nou benadrukken als hij zegt dat hij de Nazareër, de netzer, genaamd zal worden? Dan denk ik in het bijzonder aan de profetieën van Jesaja. Want die zegt toch in Jesaja 53 dat er een rijsje zal voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. Dat er een netzer, een Nazarener, zal voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. Maar wat moet Jesaja dan door de Heilige Geest er als in één adem bijvoegen, als hij zo de Heer Jezus als de netzer gaat aanwijzen? Deze Jezus, dit reisje, deze spruit, deze netzer had geen gedaante, nog heerlijkheid, als wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat wij hem begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, verzocht in krankheid. Daar heb je het, gemeente. Het is wel geprofeteerd als de netzer, maar wel als degene die de onwaardigste is geweest onder de mensen. En dan hebben we het vanmorgen over het heilige kind Jezus. Dan hebben we het vanmorgen over de geliefde zoon des vaders. Een Nazarener. Een netzer. De onwaardigste onder de mensen. De meest onwaardige onder de mensen. En gemeente, elke keer als de Heer Jezus deze naam hoorde noemen, werd hij geconfronteerd met wie hij was en in welke ellende hij is neergedaald. Als hij eens in de synagoge van Capernaum is en er komt een man met een onreine geest op hem af, dan hoort hij die man zeggen: laat af, wat hebben wij met u te doen, Jezus, gij Nazarener? En als hij straks in Gethsemane voor de bende staat en zegt: wie zoekt gij? Dan is het antwoord: Jezus, de Nazarener. En als hij straks aan het kruis hangt en het bordje is aan zijn, boven zijn hoofd geplaatst, dan staat er in drie talen op: Jezus, de Nazarener, de netzer, de onwaardigste onder de mensen. En elke keer als de Heer Jezus daarmee geconfronteerd werd, ook toen hij daar woonde in Nazareth, dan kwam het op hem af: Gij zijt de Nazarener, gij zijt de Neetser, gij zijt de verachtste mens op de aarde, gij moet sterven naar Gods eisen terecht. Heb je zo wel eens met een verbroken en verslagen hart hem bij de naam genoemd, Jezus de Nazarener? In mijn plaats. Is hij zo wel dierbaar voor je geworden, dat hij de Neetser geheten wilde worden? Jezus, de Nazarener. O, dat wordt nou een wonder voor een ellendige zondaar. In zijn Nazareth. Dat wordt nou een mens, een wonder voor een mensenkind die zich ontdekt door de Heilige Geest als de meest zondige mensenkind op aarde. Maar dat worden nu zondaren die om deze Neetser gaan roepen. Dat worden nou mensenkinderen die buiten deze Neetser Nazarener niet kunnen. En die kunnen Bartimeus, die blinde Bartimeus, zo begrijpen. Als hij roept uit zijn ellende en horende dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen: Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Dan kun je jezelf zo vinden in die Emmausgangers, die ook zo'n liefdesbetrekking hebben gekregen op die Jezus van Nazareth. Moet je ze toch eens horen spreken als Christus als een vreemdeling bij hen voegt op weg naar Emmaus. En hij hen gaat uitlokken. Moet eens horen hoe ze vol liefde over hem spreken. Jezus, de Nazarener. Welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe de overpriesters en de overten deszelfs overgeleverd hebben tot een oordeel des doods. En hem gekruisigd hadden. En dan hoor je wat er in hun hart omgaat. En wij hoopten dat deze Neetser, deze Jezus van Nazareth, degene was die Israël verlossen zou. Is hij zo ook al dierbaar voor u geworden? O, wat spreekt die naam Nazarener van zijn onuitsprekelijke zondaarsliefde. Die naam openbaart enerzijds hoe diep Christus zich wilde vernederen. Hoe hij inderdaad die onwaardigste mens geworden is. Maar aan de andere kant laat hij daarmee zien hoe hij het verlorene zoekt. En zo gehoorzaam is geweest aan de eisen van zijn vader. Zo kwam hij openbaar in Nazareth. Als Jezus, de Nazarener, zo groeide hij op. Zo werd hij gesterkt in de geest. Zo werd hij vervuld met wijsheid. Zo was de genade Gods over hem. Kijk, en wie hem nu liet kennen door het geloof, die wordt inderdaad een volgeling van Jezus de Nazarener. En die gaat zelf ook de naam Nazarener dragen. Zo heten al Gods kinderen, zolang ze zijn in de strijd op aarde. Want wat werd er een keer tegen Simon Petrus gezegd? Toen is een meester verloochende: ook gij waart met Jezus de Nazarener. Nee, het valt niet altijd mee voor de kerk des Heren om als een Nazarener te moeten zijn in je eigen Nazareth. En toch is het zalig. Want u die God vreest en die zich bij tijden zo'n Nazarener voelt hier op aarde, luister eens, je draagt dezelfde naam als je meester op aarde droeg. Jezus de Nazarener. En wie nu geestelijk een Nazarener wordt, is ondanks alles toch schatrijk. Want Jezus de Nazarener is je meester. Diezelfde Jezus de Nazarener is je Heer. En de kerk des Heren mag het weten. Zijn eigendom te zijn. Gekocht met zijn bloed. En dan moet je dan wonen in je geestelijk Nazareth. En dan moet je dan door dit leven als een Nazarener, een Neetser. Dit is toch de troost van de kerk des Heren. Achter hem aan. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten. Nog oor, nog oog van mijn verdrukking wenden. Maar heeft verhoord, wanneer ik uit de ellende riep naar omhoog. Amen. Danken. Heren, wat ligt er veel onderwijs in uw woord. Ook in die enkele woorden die wij vanmorgen samen hebben overdacht over uw zijn in Nazareth, o Heer Jezus Christus. Dat was uw wil, o Vader in de hemel. En Heren, dat we deze lessen mogen leren verstaan. Want juist omdat u daar geweest bent, kunnen ook kinderen zalig worden. Omdat u daar opgegroeid bent, Heer Jezus, kunnen ook onze jonge mensen bekeerd worden. En kunnen ze ook in deze moeilijke tijd staande blijven door uw genade. Heren, mag het dan alstublieft toegepast worden, het onderwijs wat we deze morgen van u hebben gekregen. Laat het met ons mee mogen gaan de rest van deze dag. En wilt ook deze middag in ons midden zijn. Ook als dominee van der Linden het woord hoopt te bedienen. En wij in Oude Kerk aan de IJssel het woord mogen bedienen. Heer, u bent aan tijd nog plaatsgebonden. Onze ogen zijn op u. Heer, wilt u het zondige vergeven. En zegen het uwe uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 25 en daarvan het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het Allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. 25 vers 6. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.